dat ik hier mocht staan op het podium. Maar dat was een doordeweekse dag nog niet zo heel lang geleden. En dat had te maken, dat vond ik heel mooi, met de moed die deze gemeente op dat moment had en nog altijd heeft overigens, om een geweldig Israëlisch echtpaar te laten optreden. Het was best een beetje lastig voor ons, kus voor Israël, om daar een plek voor te vinden. Maar Johan belde en zegt, dan moet je bij ons zijn. En dat vond ik heel mooi. De titel voor wat ik ga zeggen, dat heeft te maken met de laatste generatie. Dat is nogal wat natuurlijk, maar de laatste generatie. Graag wil ik lezen uit Ezechiël hoofdstuk 11, vanaf vers 16 deze woorden. Zeg daarom, zo zegt de Heere Heere, hoewel ik hen ver weggedreven heb onder de heidenvolken, en hoewel ik hen in de landen verspreid heb, toch zal ik voor hen een heiligdom zijn, hoe kort ook in de landen waarin zij gekomen zijn. Zeg daarom, zo zegt de Heere Heere, ik zal u verzamelen uit de volken en ik zal u bijeenbrengen uit de landen waarover u verspreid bent en ik zal u het land van Israël geven. Ze zullen daarheen komen en daar het als een afschuwelijke afgoden en als een gruweldaden wegdoen. Ik zal hun één hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit hun vlees wegdoen en hun een hart van vlees geven. Zodat zij in mijn verordeningen gaan en mijn bepalingen in acht nemen en die houden. Dan zullen ze mij een volk zijn en zal ik hun een God zijn. Maar wat betreft het hart van hen die het hart van hun afschuwelijke afgoden en hun gruweldaden navolgen, hun eigen weg zal ik op hun hoofd doen neerkomen, spreekt de Heere Heere. Dat is uit Ezechiël. We gaan nu naar de tweede Korinthebrief, 2 Korinthe hoofdstuk 3, waarin Paulus iets heel bijzonders zegt over de gemeente van Korinthe, waar het overigens, blijkt uit de eerste brief, niet allemaal volmaakt aan toe ging. Maar God is daar op zo'n geweldige manier bezig. En ik lees vanaf vers 1 deze woorden. 2 Korinthe hoofdstuk 3. Beginnen we onszelf weer aan te bevelen? Of hebben wij zoals sommigen aanbevelingsbrieven voor u nodig of aanbevelingsbrieven van u? U bent onze brief, geschreven in onze harten, gekend en gelezen door alle mensen. Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent. Door onze bediening opgesteld, geschreven niet met inkt, maar door de geest van de levende God. Niet op stenen tafelen, maar op tafelen van vlees van de harten. Zo'n vertrouwen nu hebben we door Christus op God. Niet omdat we van onszelf bekwaam zijn om iets te denken, al was het uit onszelf, maar onze bekwaamheid is uit God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars te zijn van het nieuwe verbond, niet van de letter, maar van de geest. Want de letter dood, maar de geest maakt levend. Als nu de bediening van de dood met letters in stenen gegrift in heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden, vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die niet gedaan zou worden, hoeveel te meer zal dan de bediening van de geest in heerlijkheid zijn. Tot zover de beide schriftlezingen. Dan gaat iets niet goed met het geluid, begrijp ik. Oké. Ik stoor een beetje, begrijp ik. Het geluid. Moet er hier iets uitgezet worden dan niet? Oké, prima. De laatste generatie. Het zijn dramatische woorden. De eindtijd, de laatste generatie. Ik wil jullie meenemen naar afgelopen jaar, toen mijn vrouw en ik 2 maanden in Spanje waren. In augustus en september. Het was er erg warm, kan ik je verzekeren. Ik was daar interim voorganger in de Nederlandstalige gemeente in Torrevieja. En op dat moment was er in Spanje de Vuelta. En voor de wielerliefhebbers onder ons, je hebt natuurlijk de Tour de France, je hebt de Giro d'Italia in Italië, de Tour de France en de Vuelta. De grote wielerwedstrijden. Die Vuelta die werd eigenlijk compleet ontsierd door iets wat daar gebeurde, wat bij mijn weten nog niet eerder was gebeurd in de geschiedenis van de wielrensport. Er waren gigantische protesten met niet alleen honderden, maar soms met duizenden mensen die protesteerden. En dat ging heel ver. Etappes moesten worden veranderd. De finish, hè, Jonas Vingegaard zou die Vuelta overigens winnen. Maar de finish moest geïmproviseerd worden ergens anders. Die demonstranten richtten zich op één bepaalde ploeg al daar. En dat was de ploeg, hij bestaat inmiddels niet meer, helaas. Israël Premier Tag. Professionele wielerploeg. Israël, de naam zegt het al, zie daar de vlag van Israël en van Jeruzalem. Premier Tag is een Canadees bedrijf door een Joodse man begonnen die dat sponsorde. Inmiddels is hij ermee gestopt, volgens hem moeten stoppen, dat het niet meer ging. Wat men wilde, dat was dat de naam Israël zou verdwijnen van de shirts. Die naam mocht niet meer gezien worden. Daar had men een bepaalde reden voor wat er in Israël gebeurt. Pieter heeft er al eigenlijk hele mooie dingen over gezegd en over gebeden. Ja, zeker bidden we daarvoor. Er gebeuren enorme dingen, dat beseffen we. Maar het was heel duidelijk, het ging daar over Israël. In die tijd sprak ik in Torrebieja en ging ik eens na, waar komt nou de naam Israël vandaan? Oude Testament, lees Genesis, de worsteling tussen Jacob, die de naam Israël zal krijgen, en God. En dan krijgt Jacob die naam dus van God zelf. Je hebt geworsteld met mensen, met God, en je hebt gewonnen. Dus in die naam Israël zit ook iets van een worsteling. Dat ging over meer dan 3.500 jaar geleden dat die naam gegeven werd. En anno 2025, dus afgelopen jaar, werd dat de reden om zo de Vuelta eigenlijk aan te pakken. Tegelijkertijd reed er ook een andere ploeg mee. Namelijk de United Arab Emirates ploeg. Met Tadej Pogacar voor de wielrenners, althans de liefhebbers misschien, of de wielrenners zelf onder ons. De winnaar van de Tour de France, Europees kampioen. Ja, wat heeft hij niet gewonnen? Wereldkampioen. De United Arab Emirates. Dat is opmerkelijk. Want dat land, de Verenigde Arabische Emiraten, wordt gezien als een van de hoofdschuldigen wat er op dit moment gebeurt in Soedan, in Darfur onder andere, en de stad El Fasher. Het zijn twee islamitische groepen die te maken hebben met eigenlijk meer de Afrikaanse achtergrond en een Arabische achtergrond. En met name de Arabische mensen van de RSF zijn mensen die worden gesteund, gesponsord door de Verenigde Arabische Emiraten. Lees je krant maar. Wat daar gebeurt, ik heb het hier staan, het is van oktober van afgelopen jaar. De lang aangekondigde moordpartij in El Fasher tart het internationale geweten. Honderdduizenden worden daar vermoord. Het is afschuwelijk. Ik weet, groep 7 is onder ons, maar ik wil het toch vertellen. Men kan de bloedplassen in Darfur zien met satellieten. Lieve mensen, niet één demonstratie. Niet één rode lijn. Ik ben zeker geen haatprediker, integendeel. Maar die ongelijkheid, Iran terecht gezegd, waar zoveel en tot bekering komen, een volk in opstand. Waar zijn de massale protesten? Is het dan toch zo, no Jews, no news? Wij dienen onrecht aan te kaarten. Maar hoe komt het nou dat er zo'n eenzijdigheid is? En nogmaals, ik heb zeker geen enkel aan Tadej Pogacar, niet aan zijn ploeg, helemaal niet. Maar de ongelijkheid alleen al in de Vuelta was wel zeer stuitend. Terug naar wat Ezechiël daarover zegt. En let op, laatste generatie, wat daar gezegd is. God zegt, ik heb, en dat gaat over het Joodse volk, hen ver weggedreven onder de heidenvolken. Hebben we letterlijk zien gebeuren vanaf het jaar 70 na Christus, de verwoesting van Jeruzalem. Het Joodse volk werd eigenlijk als een soort van, het was vergeleken met een soort van zout wat je uitstrooit. Letterlijk verdeeld over heel de aarde. Weggedreven. God zegt, ik zal voor hen een heiligdom zijn, hoe kort ook in de landen waarin ze gekomen zijn. En dan staat er een opdracht, en die wil ik graag, zoals die hier staat, ook noemen. Zegt daarom, zo zegt de Heere Heere. Dubbele punt, aanhalingstekens openen. Ik, let op wie hier handelt, hè. Ik zal u verzamelen uit de volken. Maar wacht even, je voelt van zout, hè. Dat is net als dat je straks koffie of thee drinkt en je zou er suiker in doen. Dat kun je er niet meer uithalen. Een chemicus zei pas tegen me, dat kunnen we er wel uithalen. Oké. Maar normaal gezien zie je het niet meer. Hier staat dat God zegt, ik zal je bijeenbrengen uit de landen waarover je verspreidt. Dan komt het, dat is de enorme uitdrukking die politieke en wat voor impact dan ook heeft. En ik zal u, God zegt dit, het land Israël geven, het land van Israël. Ze zullen daarheen komen. Sinds 14 mei 1948, in de eeuw waarin velen van ons hier aanwezig, niet allemaal, maar velen geboren zijn. Daar gebeurde dat wonderlijke teken dat God inderdaad zijn volk thuisbracht. We noemen dat de Alia, letterlijk opgaan naar Jeruzalem. En dan staat er, en ik zal u het land Israël geven. Dat is de eerste fase die de Bijbel noemt in diverse Bijbelboeken, tot en met Hebreeën, wat we straks nog zullen zien, als het teken van de eindtijd, van die laatste generatie. Hij brengt zijn volk thuis. Waarom eigenlijk? En waarom is er zoveel over te doen? Het staat erachter. Ze zullen daarheen komen en er gaat iets gebeuren. En daaruit al zijn afschuwelijke afgoden en al zijn gruweldaden wegdoen. De Bijbel spreekt zeer duidelijk en onopgesmukt over ook waar het misgaat met het Joodse volk, misgegaan is met het Joodse volk. Afgoden, hoe kun je nou opnieuw zo genoten van de lofprijzing en de aanbidding van de Heer Jezus Christus. Maar hoe kun je nou dat die levende steen, die rotsteen, die je huis fundament geeft, die je leven geeft, die de dorstigen te drinken geeft, de hongerigen voedt. Hoe kun je die nou inruilen? En dat is helaas, en in veel gevallen gebeurt het met het Joodse volk. Maar God zegt, eerst breng ik ze thuis. Dan gaan ze eigenlijk grote opruiming houden. En dan staat er het volgende. Ik zal hun één hart geven en de nieuwe geest in uw binnenste, spreekt hen rechtstreeks aan. Ik zal het hart van steen uit hun vlees wegdoen en hun een hart van vlees geven. Hier, lieve mensen, draait het om. Dit is de geestelijke revival die gaat gebeuren. En u en jij en ik zijn de generatie die fase 1, God brengt zijn volk thuis, zien gebeuren voor onze ogen. En ik vond het zo mooi bij dat prachtige lied gezongen, Waymaker, Promise Keeper. God doet wat hij beloofd heeft. Wereldwijd en in jouw en mijn leven. En soms kan het lang duren, maar hij maakt waar wat hij beloofd heeft. Amen. En hier staat iets. Dat God zegt, ik ga dat doen. Ik ga geestelijk, ga ik die verandering geven. En dan vind ik dat zo mooi. Dan staat er, ik zal hun één hart geven. Het Hebreeuwse woord, dat weet je waarschijnlijk wel voor hart, is het woordje lev. Heb het levens, dus letterlijk heb het hart. Dus God zegt, ik ga dat hart veranderen. En dan staat er, en een nieuwe geest in uw binnenste. Ik zal het hart van steen uit hun vlees wegdoen en hun een hart van vlees geven. Dit is waarom God zijn volk thuis brengt. Daarom doet hij dat. Vind je het gek dat er zoveel geestelijke strijd is? Ik gaf het voorbeeld van de Vuelta. Maar zoveel strijd om Israël. Vind je het gek? Omdat de duivel weet, hij is een verslagen vijand trouwens, door de Heer Jezus Christus, maar zijn dagen zijn geteld. Zijn voeten zullen inderdaad staan, Pieter zei er nog, op de Olijfberg. Dat zal gaan gebeuren. Zijn dagen zijn geteld. En daarvoor en daarmee zien wij iets van die achtergrond, van die gigantische geestelijke strijd. En dat vind ik zo bijzonder. Want ik vind het heel belangrijk om te beseffen dat de worsteling die wij daarin hebben niet is tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten in de hemelse gewesten. Dus ik zeg het nog een keer, tuurlijk niet, ik ben geen haatprediker. Ik ben juist bewogen met mensen. God zegt, deze verandering zal ik bewerken. Ik vond het prachtig hier, dat beeld van de doop. Met de handdoek en alles en zo. En die doop van harte aanbevolen, die laat iets zien van wat alleen de Heere Jezus kan doen. Je namelijk, ik kom uit een kerk waar ze zeiden van, Kees, je moet maar veel bidden dat God je een nieuw hartje zal geven als kind. Dat heb ik gedaan en dat heeft hij ook gedaan. Hij verandert mens. Hij geeft hopeloze hoop. Omdat de Heer Jezus is gekomen, het kind in de kribbe. Maar ook gestorven aan het kruis. Begraven en opgestaan uit de dood en hij leeft. En dat maakt alles anders. Straks, aan het einde van de dienst, dan is er ook een heel team waar je mee kunt bidden. En zeker als je bijvoorbeeld denkt van, goh, laatste generatie en terugkomen, hoe zit dat? En ben ik daar wel bereid voor? Kom straks naar voren, laat met je bidden, laat. Ga daar over het gesprek aan. God zegt, ik ga het wonder wat hij doet met de christenen in het Nieuwe Testament, dat gaat hij doen met zijn volk. Ik vind dat zo geweldig. En ik hoop dat het nog vanavond gebeurt. Wauw. Hier staat dat God het doet en lieve mensen, zie het, hij brengt ze thuis. Ze gaan die afgoden wegdoen. En bij ongeveer daarmee samenvallend, denk ik, gaat die geestelijke verandering plaatsvinden. Die wedergeboorte. Dat hebben we gelezen uit 2 Korinten hoofdstuk 3. En dat vind ik zo mooi, omdat Paulus daar schrijft, ik zei het al, in de eerste Korintenbrief was niet alles perfect daar in die gemeente trouwens. Maar dan moet je kijken wat hij zegt over ook deze gemeente daar in Korinthe, in 2 Korinthe hoofdstuk 3. En dan gaat hij iets zeggen. Hij zegt, ik ga niet mezelf aanbevelen. Hij zegt in vers 2 van 2 Korinthe 3. Hij zegt, u bent onze brief. Jullie zijn onze brief. Nou is een brief tegenwoordig iets wat jongeren zeggen, wat is een brief? Dat weet je toch wel. Maar weet je dat je kreeg brieven of een kaartje met een kerst of wat dan ook of zo. Maar een brief. Een handgeschreven brief. Toen ik solliciteerde ooit lang geleden bij de EO, toen moest ik een handgeschreven sollicitatiebrief inleveren. En daar zag ik zwaar tegenop, want mijn handschrift, daar had ik apotheker of arts mee kunnen worden waarschijnlijk. Want het is niet altijd duidelijk. Maar hoe dan ook, het is goed. Eigenlijk aantal jaren mogen werken daar. Maar hij zegt het volgende. Jullie zijn onze brief. Geschreven in onze harten, en bewogen is hij daarmee. Gekend en gelezen door alle mensen. En dan staat er in vers 3, 2 Korinthe 3 vers 3. Het is immers openbaar geworden dat u een brief van Christus bent. Wauw. Evangelische gemeente, Hoekse Waard. Wat een zin is dit. En wat ik net vertelde over het concert wat wij vorig jaar hier hadden, waarbij deze gemeente, ik zou bijna zeggen, de euvele moed had om te zeggen van, kom maar bij ons, prima, daar zijn we niet bang voor. En wat een prachtige avond was dat. Een brief van Christus, zei je. Weet je mensen, ik zou willen. Ik weet, de Bijbel is altijd het meest verkochte, meest vertaalde, meest geliefde, meest gehate boek van de hele wereld. Maar ik zou willen dat vanaf morgen, of als nog winkels dicht zijn vanaf dinsdag, elke Nederlander die nog geen Bijbel had, zou bestellen, naar een boekwinkel zou gaan of waar dan ook en een Bijbel zou nemen. En dat de dag daarop, in alle gezinnen in Nederland en alleengaande en noem het maar op, dat ze die Bijbel zouden gaan lezen. Wat zou ons land veranderen? Zolang dat nog niet op die manier gebeurd is, ben jij, bent u, ben ik. De brief van Christus, misschien de enige brief van God die mensen ooit zullen lezen. Wat een verantwoordelijkheid. En nogmaals, ik kom nog een keer op die lofprijzing terug. Zo gaand over de Heer Jezus. Zo gaand over wie hij is. Zo erover gaand onze positie en plek in deze wereld. Een brief van Christus. Ik zal zo meteen een voorbeeld daar nog van geven. Dan zegt Paulus, door onze bediening opgesteld. Geschreven, niet met inkt, maar door de geest van de levende God. Niet op stenen tafelen, maar op tafel van vlees van de harten. En zie je de overeenkomst? Hij zegt, jullie daar in Korinthe, en daarmee noemt hij ons, ons Nieuwtestamentische christenen. Hij zegt, God doet iets in je leven. Hij schrijft in jouw hart, in jouw leven. En daarvoor moet je de Bijbel lezen. Daarvoor mag je dat doen. En daarvan genieten en daarvan in groeien. Maar God wil eigenlijk schrijven in je hart. En dan staat er het volgende. Hij zegt het volgende. In vers 7. Als de bediening van de dood met letters in stenen geschrift, het Oude Testament met de 10 geboden die God gegeven heeft. Hij noemt dat notabene de bediening van de dood. Maar toch in heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden. Mozes, zoals beschrijft de Bijbel, straalde als hij in de tegenwoordigheid van God was geweest. Dat het hij zelf niet eens in de gaten. Maar door zijn ontmoetingen met God dan, hij glansde helemaal. Hij straalde. En het was dat mensen daarvoor terugdeinsden. En dan moest hij een doek voor zijn gezicht, de notabene in iets wat nog genoemd wordt, eigenlijk een bediening van de dood. Hoeveel te meer de bediening van de geest. Namelijk, die staat die in heerlijkheid is. Het omgaan met Jezus, dat doet je stralen. Weet je, ik kan dat hier vertellen. Afgelopen week stierf een man die in april van 1953 geboren was in Lahore in Pakistan. Broeder David. En 1,5 dag voordat hij overleed waren mijn vrouw en ik nog bij hem. En het was niet goed gegaan met hem de afgelopen tijd. Is de schoonvader van mijn jongste zoon. En hij was nog zo blij ons te zien. En ik zag iets in zijn ogen terwijl hij het zo moeilijk had. Van het leven van de Heer Jezus. Het leven van de Heilige Geest. Leven wat God de Vader hem gegeven heeft. En is bevorderd tot heerlijkheid. En ja, er is verdriet. Zeker. Maar er is tegelijkertijd ook de zekerheid. Hij is nu bij de Heer Jezus Christus. En die man is niet zomaar gekomen uit Pakistan. Hij heeft ooit een fatwa gekregen. Een doodsbrief. Dat iedereen, welke moslim hen ook daar maar tegenkwam, hem kon vermoorden. Wat had hij gedaan? Had de zoon van een imam opgevangen die tot bekering was gekomen. En een mevrouw die door haar man hadden ze in huis genomen. Haar man mishandeld was. En ze hebben moeten vluchten. Ze zijn in Nederland gekomen. En zijn dochter Mira is onze geweldige schoondochter. Weet je, de heerlijkheid dat je mag weten. Hij is bevorderd tot heerlijkheid. Wat een machtige realiteit. Het is een bediening in heerlijkheid. Ik ga tenslotte nog iets lezen. En dat vind je in Hebreeën hoofdstuk 8. Staat dat nou ook in het Nieuwe Testament? Wat God gaat doen? Nou, dat zou ik wel denken. Ik zal het lezen. Hebreeën hoofdstuk 8. Dan lees ik vanaf vers 10. Deze woorden. Want dit is het verbond dat ik, Hebreeën, staat het, met het huis van Israël zal sluiten na die dagen, zegt de Heere. Ik zal mijn wetten in hun verstand geven. Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Dat las je ook in Ezechiël 11. En ik vind het altijd zo'n schitterende tekst. En dat mag ook voor jou gelden. Ook als je hem nog niet kent. Dat God zegt, ik wil jou tot een God zijn. En jij zult mij tot een volk zijn. Je wordt mijn zoon, mijn dochter. En voor mij is dat God je met wijd open armen wil ontvangen. En je aan zijn hart sluiten. En hij zegt, dit ga ik doen met mijn volk. En ze zullen beslist niet ieder zijn naaste. En ieder zijn broeder onderwijzen en zeggen, ken de Heere. Hoef je niet eens meer te gaan zeggen. Want zij allen zullen mij kennen. Van klein tot groot. Want ik zal, wat hun ongerechtigheden betreft, genadig zijn. En aan hun zonde en hun wetteloos gedrag beslist niet meer denken. En dan staat er het volgende. In de Hebreeënbrief, Nieuwe Testament. als hij spreekt van een nieuw verbond. Als er avondmaal gevierd wordt, wat zeggen we dan? De Heer Jezus, wat heeft hij gebracht? Het nieuwe verbond in zijn bloed. En dan staat hier, als hij spreekt van een nieuw verbond, heeft hij daarmee het eerste voor verouderd verklaard. En wat oud is verklaard en wat verouderd, staat op het punt te verdwijnen. De grote opwekking die God in zijn volk gaat doen. Hij staat voor de deur. Ik weet die dag en dat uur niet. Maar het gaat gebeuren. En jij en ik zien het. Dat hij zijn volk thuis brengt. En hij gaat dit ook doen. Wat hij hier beloofd heeft. Hij is een promise keeper. Het staat vast. Ik las iets uit de krant. Ik heb nog een artikel wat ik wil lezen. Het gaat over een meisje, een jonge vrouw. Dit is het krantenartikel. Aisha was moslima. Nu is ze christen. Ik bid dat mijn volk Israël gaat omarmen. Dat is het artikel wat ik hier heb. En dat is van, even kijken, 6 juni van het afgelopen jaar. Ik citeer. Sinds de half-Palestijnse Aisha christen werd, heeft ze liefde opgevat voor Israël. Het Joodse volk hoort bij God. Hoe zou ik hen kunnen haten? Dit is haar verhaal. Ik bid dat mijn volk tot het inzicht komt, het Palestijnse volk, dat ze Jezus nodig hebben. En dat ze dan ook met andere ogen naar Israël gaan kijken, zegt Aisha. Daar zou zo'n geweldig getuigenis van uitgaan. Ook naar het Joodse volk zelf. Dat de Palestijnen Jezus omarmen en daarmee ook Israël als vriend. Je hebt gebeden, Pieter, zo even, dat haat zou veranderen in liefde. Vond ik zo mooi. Dit is het voorbeeld daarvan. En dan staat er, zo is het ook met haarzelf gegaan, sinds ze op haar 19e christen werd. Haar vader is Palestijn, haar moeder een Nederlandse, die zich tot de islam had bekeerd. Dit is wat ze zegt. Ik ben grootgebracht met haat en vervloekingen tegen Israël. Maar vanuit de Bijbel heb ik anders leren kijken, vooral door Romeinen 11. Israël hoort bij God. Mijn geloof is gebouwd op het geloof van de Joodse mensen. Dus hoe kan ik een afschuw van hen hebben? Dan haat ik mijn eigen God. Ik citeer nog het volgende. Toen haar moeder en haar broers hoorden dat ze christen werd, mocht ze de deur niet meer uit. En dan staat er, ze zou niet meer veilig zijn. Maar dan komt het. Weet je nog, een brief van Christus? Het christelijk geloof had ze leren kennen via een schoolvriend bij wie ze vaak thuis kwam. Dit is wat ze zegt, schrijft. Ik was overtuigd moslim. Ik wilde hen overhalen tot mijn geloof. Ik wilde aantonen dat de islam waar was. Maar bij hen thuis hoorde, zag en voelde ik zoveel van Jezus. Liefde, vrede, acceptatie. Ze gingen heel anders om met elkaar dan mijn eigen gezinsleden. Een brief van Christus zei. Er is zo gebeden dat haat zou veranderen in liefde. We zien uit naar die dag dat zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Hij zal zijn volk komen redden. Maar wat wij zien op dit moment, onder andere in Iran, geen wonder. Wat daar allemaal gebeurt op dit moment, is dat er zo'n honger is naar de Heer Jezus Christus. En ik las van de week nog ook in het Bijbelboek Openbaring over die scharen die niemand tellen kan voor de grote witte troon. Het moment dat er zal zijn dat de Heer Jezus terugkomt. Hoe zal dat zijn voor jou? Ben je daar klaar voor? Besef wat er gaat gebeuren. Het is onmiskenbaar. Het kan niet lang meer duren. Ik weet nogmaals niet de tijd of de dag. Dat weet ik niet. Maar wel dat we, en prachtig die tekst uit Lucas 21. Als de wereld in angst is, mogen wij gaan staan. Onze hoofden omhoog heffen, want de verlossing en de verlosser, hij komt eraan. Amen.